Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Catechismus. Vandaag staan wij samen met eerwaarde heer Arthur Janssens stil bij de figuur van koning David.
Vandaag, beste luisteraars, zetten we weer een hele stap verder in onze heilsgeschiedenis. En daarin verschijnt voor mij een heel bijzondere figuur. Koning David. Een koning naar het hart van God. De belofte van Yahweh was inmiddels uitgekomen. Reeds decennia lang leefde Gods uitverkoren volk in het beloofde land, het land van melk en honing, het land hunner dromen. Ze hadden er heel wat moeten voor doen, alvorens ze dit land in handen hadden gekregen. Mozes, de redder des vaderlands, had maar van ver dit land mogen aanschouwen. Eenzaam en alleen zou hij sterven. Ik lees in Deuteronomium: Mozes, de dienaar van Yahweh, stierf in het land van Moab, zoals de Heer gezegd had. God zelf begroef Mozes. De gewijde schrijver laat de laatste eer aan Yahweh, de God van Mozes. Hij heeft zijn vriend eigenhandig begraven. Hij heeft hem toegedekt, zoals een moeder doet met haar kind. Het volk zou zonder haar eminente leider het beloofde land binnentrekken. Maar nu waren ze al lang en goed gesetteld. Yahweh waakte over hen. Maar trouw blijven aan Gods verbond werd een paar andere mouwen. Uw land immers werd omringd door vele volkeren. Volkeren die elk hun eigen goden hadden en vereerden. Het kon dan ook haast niet anders, of de Joden werden door die vreemde goden beïnvloed. Het gevolg liet niet op zich wachten. Velen kwamen in de ban van die vreemde goden. En veel te vlug vervreemden ze van Yahweh en zijn verbond. Dat kon God niet laten gebeuren. Hij diende weer in te grijpen. En om dit ingrijpen van een nabij te kunnen volgen, stappen we in het eerste boek van Samuel, en wel in het 8e hoofdstuk. We zijn dan omstreeks 1000 voor Christus. Toen de profeet Samuel oud was geworden, benoemde hij zijn zonen tot rechters over Israël. Maar ze volgden het voorbeeld van hun vader niet. Ze waren op eigen voordeel uit, namen steekpenningen aan en verdraaiden het recht. De oudsten van Israël kwamen daarom bij elkaar en gingen naar Rama, naar Samuel. Ze zeiden: Samuel, u bent oud geworden. En uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle volkeren ten andere er een hebben. Maar Samuel vond dat ontoelaatbaar. Ontoelaatbaar dat ze durfde een koning te vragen. En daarom richtte hij zich in gebed tot Jahwe. Maar deze antwoordde: geef gehoor aan de stem van het volk en aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet, ze verwerpen mij als hun koning. Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb weggeleid tot nu toe. En zo geschiedde. Samuel zalfde Saul tot koning. Maar vrij vlug zou deze in ongenade vallen, zowel bij de profeet Samuel als bij Jahwe. God had reeds zijn oog laten vallen op iemand anders. Met hem wou hij verder werken aan zijn goddelijke droom, namelijk zijn verbond met de mens dieper gestalte geven. Toen richtte Jahwe zich tot Samuel en zei: ik betreur dat ik Saul tot koning heb gemaakt, want hij heeft mij de rug toegekeerd. Hij doet niet wat ik hem heb opgedragen. Samuel werd boos en schreeuwde het de hele nacht uit tegen Jahwe. Maar Jahwe vroeg aan Samuel: hoe lang nog blijf je treuren over Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je horen met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem. Eén van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. En zo geschiedde er weer iets heel merkwaardigs tussen God en de mens. De kleine stad Bethlehem in Judea stond in beroering. De gevreesde profeet Samuel, de stem van God, was in aantocht. En geen een van de inwoners wist waarom. Wat ze wel wisten, was dat Samuel een streng en een geducht man was, voor wie het volk al een generatie lang ontzag had. Wat zou dit onverwachte bezoek wel kunnen betekenen? Toen Samuel de stad binnentrad, kwamen de oudsten van de gemeenschap vol angst toegelopen. Heilige man, betekent uw komst iets goeds? De profeet verzekerde hun dat dit het geval was. Hij was gekomen om de Heer een offer te brengen. Isaia nu, een rijk en gezien schapenboer, werd in het bijzonder uitgenodigd. En hij vroeg zich af wat dat wel zou kunnen betekenen. Hij was er in het geheel niet gerust in. Na de ceremonie vroeg Samuel aan Isaï hoeveel zonen hij had. 7, was zijn antwoord. Maar eigenlijk had hij er 8. De jongste, in zijn ogen van geen tel, was bij de schapen gebleven. Maar Samuel fronste zijn voorhoofd en zei: ja, ik zie er slechts 7. Maar zijn dat al die jongens? Nee, de jongste ontbreekt nog. Ga je hem dan halen, want we gaan niet aan tafel voordat hij er is. Er verscheen een aantrekkelijke en knappe jonge man. Hij had heldere ogen, rossig haar en een prettig voorkomen. Met een open blik trad hij de grote profeet tegemoet. We lezen: Nu zei Yahweh, hem moet je zalven, hij is het. Samuel nam dus de horen met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Sedert die dag was de geest van Yahweh vaardig over David. Daarna vertrok Samuel terug naar huis. Hij ging weer naar Rama. Saul echter zat in zak en as. Ik lees verder. De geest van Yahweh had Saul verlaten. In plaats daarvan stuurde Yahweh hem een kwade geest. Deze kwelde hem voortdurend. Zijn hovelingen zeiden tot hem: Een demon kwelt u. Maar wees gerust, uw dienaren staan voor u gereed om op het woord van onze Heer iemand te zoeken die op een citer of op een lier kan spelen. Die moet dan spelen als een boze geest u overvalt. En dan zult u zich zeker en vast beter voelen. Zo kwam David, in de ogen van Yahweh reeds de koning van zijn volk, bij Saul in dist. Hij speelde voor hem op zijn lier of op de arp en werd tegelijkertijd zijn wapendrager. Vervolgens zette Yahweh weer een stap verder in zijn begeleiding van David om van hem een koning te maken naar zijn hart. Een koning die altijd zou beseffen dat hij in dienst stond van God. Yahweh bleef de enige koning. vaag echter blijft, zal David niet dezelfde weg opgaan als Saul. Gaat David het koningschap vormgeven zoals Yahweh het verhoopte? De koningen van de naburige volkeren immers waren in de ogen van hun volk God. En ze gedroegen zich als een god tegenover hun volk. Zou dan de verleiding om zich ook zo te gedragen David geen parten spelen? Gods verhaal met de mens zal het ons vertellen. De oorlog met de Filistijnen was nog steeds aan de gang. Saul diende opnieuw ten oorlog te trekken. Ook de oudste broers van David werden opgeroepen om zich in de krijgsmacht van Saul te laten inlijven. We lezen verder in het eerste boek van Samuel. Op een dag zei Isaï tegen zijn zoon David: hier heb je een zak geroosterd graan en 10 broden. Breng ze snel naar je broers in het legerkamp. De volgende ochtend, zeer vroeg, trok David met de proviant op weg. Hij kwam juist bij het legerkamp aan, toen het leger onder het aanheffen van strijdkreten de linies betrok. David gaf zijn eten af aan de foriers en haastte zich naar de gevechtslinies. Daar vond hij zijn broers. We zien het tafereel zo voor onze ogen geschieden. Maar we mogen niet vergeten door dat gebeuren heen te kijken, om na te gaan hoe Yahweh hier doorheen en met de mens David te werk gaat. We mogen ons niet laten verleiden te blijven hangen bij het spannende en het avontuurlijke oorlogsgebeuren. Terwijl David dus met zijn broers aan het praten was, ontvouwde zich voor zijn ogen het strijdgebeuren. De twee strijdkrachten stelden zich op in 1 lange linie. Ze wachten op het bevel van hun bevelhebber om nog luid geroep en getier ten aanval te trekken. Maar toen geschiedde er andermaal weer iets opmerkelijks. Iets wat ons geloofsaanvoelen en onze geloofsaandacht op scherp moet stellen. Niet de ganse strijdmacht stormde naar voren. Nee, slechts 1 man, een reus van een kerel, trad uit het gelid. Van kop tot teen geharnast daagde hij de Israëlieten uit. De moed zonk hen in de schoenen. En bij het zien van die kerel sloegen vele soldaten op de vlucht. Met verbijstering aanschouwde de jonge David het gebeuren. Wie is die man, die onbesneden Filistijn, die de gelederen van de levende God komt honen? Het lijkt wel of alleen David beseft dat hier het hart van het geloof van Israël wordt geraakt. Wat is dat voor een man die Israël tart en vooral Israël schot? Hoe durft hij? Ondertussen hoonde en vernederde Goliath, zo heette die krijger, op een ongenadige manier de Israëlieten. Geef mij een man, geef mij een man. Geef hem mij, dat ik hem til. Ik zal die man zijn, riep David in woede. Saul, verstopt in zijn koningstent, hoorde wat David woedend uitschreeuwde. Koning Saul echter voelde zich zwak en ziek. Hij voelde zich verworpen door zijn heer. David integendeel niet. Hij voelde zich juist geroepen en gegrepen door Gods geest. En zo kwam het dat een bange koning het niet laten kon om een jongen, een knaap nog, het strijdperk in te sturen als losprijs. Want hij besefte maar al te goed dat die eenvoudige herdersjongen geen schijn van een kans maakte tegen die doorwinterde en geharde krijgsman. Om zijn geweten te sussen, schonk Saul David zijn wapenuitrusting. Maar de kleine David verdronk haast in het arnas, en Sauls zwaard was hem veel te groot en te zwaar. Zo kwam het dat David zonder wapenuitrusting de zwaar bewapende en geharnaste Filistijn tegemoet trad. Wat Saul echter niet bevroed, en Goliath nog minder, is dat die herdersjongen van wanten weet. Heeft hij niet tijdens de wacht bij zijn schapen wilde dieren moeten bevechten, leeuwen en beren? Komt daarbij nog dat David diep in zijn binnenste voorvoelt dat hij niet alleen ten strijde zal trekken? Is Yahweh, zijn God, niet als een onbreekbaar wapenschild voor hem? David doet dan ook wat hij maar al te goed kent. Hij gaat naar een rivierbedding en hij zoekt daar 5 gladde stenen, die hij vervolgens in zijn herderstas wegstopt. Met zijn herderstaf in de hand trekt hij vervolgens naar het strijdtoneel. Goliath ziet hem in het geheel niet afkomen. Hij is veel te klein. Maar toen hij plots de knaap ontwaarde, voelde hij zich zwaar beledigd. Ben ik soms een hond, dat jij met een stok op mij afkomt? En toen kwam het door Yahweh geroepen zijn bij David naar boven. Thank you. David voelde zich niet alleen. Hij voelde zich bijgestaan door diegene die hij vereerde. Jij komt met een zwaard en een lans en een schild. Ik kom tot u met de naam van de Heer, de God van Israël, die gij gehoond hebt. Vandaag geeft mijn Heer en God u in mijn handen, want ik zal u verslaan. En zo geschiedde. Ik lees verder bij Samuel. De steen trof het voorhoofd van de reus. Deze stortte op de grond. David nam het hoofd van de Filistijn mee om het naar Jeruzalem te brengen. Diens wapenuitrusting legde hij in zijn tent. En wat verder staat er? Bij de intocht van het leger, toen David terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijnen, liepen in alle steden van Israël de vrouwen zingend en dansend uit om koning Saul feestelijk in te halen met muziek van lier, tamboerijnen en rinkelbellen. Opgetogen zongen zij: Saul versloeg ze met duizenden, David met tienduizenden. Saul was zeer ontstemd over dat lied. Hij hergerde zich hevig aan die woorden. En vanaf dat ogenblik begon Saul David te wantrouwen. Sauls aanzien nam af. Davids ster steeg bij het volk en bij God. Zo werd zijn gegrepen zijn door de geest van Jahwe zichtbaarder en duidelijker met de dag. De gevechten met de Filistijnen bleven maar duren. Saul en zijn zoon Jonathan zouden sneuvelen. De weg naar het koningschap lag voor David open. En toch bracht hem dat geen vreugde. Tegendeel, hij was zeer bedroefd. Alhoewel koning Saul hem hevig had vervolgd en hem zelfs de dood had toegewenst, had Saul toch het volk van God verenigd en 20 jaar lang geleid. Tegelijk ook had hij de jonge David, de schapenhoeder uit Bethlehem, uit het niets naar de roem gebracht. En Jonathan, Sauls zoon en opvolger, was zijn beste en trouwste vriend geweest en gebleven. Diens overlijden deed hem veel pijn. Geïnspireerd door zijn verdriet, maakte David toen een van de aangrijpende klaagliederen uit het Oude Testament, ja zelfs uit de literatuur. Uw glorie, o Israël, ging op uw hoogten te gronde. Hoe konden zij vallen, die helden? Ga het in Gat niet vertellen, roep het niet rond in Askelon. Anders verheugen zich de Filistijnse vrouwen en breken ze uit in gejuich. Bergen van Gilboa, laat dauw nog regen neerdalen op uw vruchtbare berghellingen. Want daar ligt vertrapt het schild van de helden, het schild van Saul, niet langer ingevet voor de strijd. Saul en Jonathan, zo geliefd, zo innemend, in leven en dood niet te scheiden, sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. Jonathan, mijn vriend, je verlies bedroeft mij. Je was me zo lief, je was mijn broeder en mijn beste vriend. Jouw liefde was me meer waard dan de liefde van vrouwen. Ach, dat deze helden moesten vallen. Dat jullie wapens in de strijd voor Israël moesten verloren gaan.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over koning David, ons gegeven door eerwaarde heer Arthur Janssens. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.